Al snel nadat Maria Bauhaus haar intrek in de pastorie genomen had, wilde Johan zijn schoonmoeder niet meer in zijn kerk hebben, omdat ze tijdens dienst kennelijk te milde preken begon te huilen en te krijsen: "Toch zijn we allemaal verdoemd, als je dat maar weet." Vanaf dat moment bestookte Annie's grootmoeder nietsvermoedende voorbijgangers vanuit het raam van de logeerkamer met dreigende bijbelteksten. In de herfst van 1919 werd de Truida te gortig. Ze liet haar moeder in een Dordrechts gesticht opnemen, waar ze amper 2 maanden later overleed. En Annie bleef achter in de weer stil geworden pastorie. De kamers waren groot en hol en koud en de zolderingen zo hoog, en 's nachts kwamen ze als vage vleermuizen. Je zag ze niet, maar je hoorde het bewegen van hun toga's. De werkelijkheid was buiten en de spoken waren binnen. Eigenlijk was er maar 1 respijt voor de pastoriebewoners, en dat waren boeken. Meer en meer vluchtten we in de letteren. Mijn ouders en ik waren 3 eenzamen die lazen. Al vanaf het moment dat ze zelfstandig teksten kon ontcijferen, las Annie alles wat ze te pakken kon krijgen. Eerst de prentenboeken van Rie Kramer, die ze op haar verjaardagen kreeg, en de nogal weeige kinderlectuur uit die dagen zoals Het Jodinnetje van Elspeet van Van Osselen van Delden. Ze gaven geen lucht af, ze stonken nog geurden en ze lieten geen enkel deurtje open. Ze sneden domweg iedere pas af. Later las ze Kleine Heidi, De scheepsjongens van Bontekoe, de boeken van Jules Verne en de Rode Boekjes, de voor 10 cent per stuk verkrijgbare ingekorte versies van klassiekers als Robinson Crusoe, Gulliver's Reizen, de Odyssee, de Ilias, verhalen van Shakespeare en Griekse sagen. Zelfs de christelijke boeken in slappe gele omslag, die ze van de zondagsschool kreeg en die vol zaten met fascinerende verhalen over brandende ketters, las Annie met rode oortjes. Het was schokkend en heerlijk. De hang naar geweld en marteling zit er bij kinderen al vroeg in en moet bij mij ook tamelijk sterk geweest zijn. Maar haar favorieten waren, zo zou ze later schrijven, Alice in Wonderland en de sprookjes van Andersen. Ze hadden een niet ophoudende verte. Achter een poort was weer een poort, je liep nooit vast. Er bleven overal raadselachtige heuvels en zwarte holen. En in ieder hol zat een ding verborgen. Ik moest ervoor betalen met angst, maar dat had ik ervoor over. Ademloos luisterde Annie iedere dinsdagavond naar haar moeder, die meisjesvereniging Tabitha in de consistoriekamer van de kerk voorlas uit George Eliot en de zusters Bronte. Terwijl de meisjes broekjes breiden voor de inboorlingen van Timor en Ternate, las mijn moeder voor. Onder het geluid van de klikkende pennen werd Annie verliefd op de held uit Jane Eyre. Hij, de heerlijke, ruige, donkere, hartstochtelijke Rochester. En dan waren er nog de leesportefeuilles die de bode elke dinsdag en zaterdag afleverde. De grootste weelde van ons bestaan, de wereld, kwam binnen. In de Hollandse portefeuille zaten bladen als De Wereldkroniek en De Haagse Post. In de buitenlandse onder meer Punch en de Illustrated London News. En in de kleine, die maar eens per maand kwam, waren literaire bladen als De Nieuwe Gids en Groot Nederland opgenomen. Maar de tijd op de pastorie gleed altijd trager voort dan het boek of het blad dik was. En vroeg of laat zat Annie weer met lege handen. De bibliotheek was ver weg, helemaal in Goes. En je kunt een kind dat in 1 dag een heel boek absorbeert niet altijd maar weer de volgende dag een nieuw geven. Speurend naar leesvoer belanden ze in vaders werkkamer, waar ze Nora, een poppenhuis van Ibsen ontdekte. Als een boek een poppenhuis heet, dan moet het ook over een poppenhuis gaan, maar die Ibsen is een bedrieger. Hij bedriegt kleine meisjes. Ik zie mezelf nog staan in mijn vaders studeerkamer, in de grote holle pastorie, zoekend in zijn boekenkast naar een mals groen blaadje tussen al die dorre ritselende bruine vondels en kalvijnen en woordenboeken. Ik vond zo zelden iets wat ik kon lezen en ik had zo'n knagende leeshonger, zo'n nooit verminderende, nooit ophoudende leeshonger. Als ik mijn ouders iets kwalijk neem, dan is het wel dit, dat ze niet in de eerste plaats 500 boeken voor mij kochten, voordat ze zich lakens, theedoeken, paraplu's en jus-kommen aanschaften. Ik weet wel, ze hadden maar zo'n klein traktement, ze moesten toch al zo ploeteren om rond te komen. Ze besefte niet hoe mijn hoofd knorde om meer voedsel. Ach, ze konden het niet helpen. De kleine Johannes had ik al lang uit, de Faust van Goethe ook, en alle afschuwelijk melige historische romans van Marjorie Bowen ook, en Ferdinand Huik ook. Alles wat maar enigszins een vertelsel in zich droeg, las ik, en de ellenlange vertogen, beschouwingen en beschrijvingen at ik dan maar mee op, zoals een hongerige kat desnoods karton vreet als er maar een kabeljauwluchtje aan zit. Hoe weinig dit merkwaardige lectuurdieet ook bijgedragen zal hebben om de wereld voor de jonge Annie tot een begrijpelijker plaats te maken, het vormde wel de voedingsbodem waarin haar latere werk kon ontkiemen. Daarnaast bevestigde Annie's onverzadigbare leeshonger haar moeder in het idee dat ze met haar dochter iets heel bijzonders in huis had. Er zou, zo vertelde Annie later, zelfs een zigeunerin, in andere verhalen een bekende Haagse helderziende, langs de deur gekomen zijn, die op haar wezen verklaarde: dit meisje zal eens heel bekend worden door wat zij schrijft. Al lijkt dit verhaal wel erg veel op een beroemde anekdote uit de autobiografie van de sprookjeschrijver Hans Christian Andersen, met wie Annie zich op latere leeftijd sterk zou identificeren, feit is dat Truida inmiddels een heel andere kijk gekregen had op het vrouwenleven dan ze in haar eigen jonge jaren had gehad. Meer en meer was ze in de ban geraakt van de vrouwenemancipatie, die vooral in Engeland de gemoederen hoog deed oplaaien en via de leesportefeuilles de pastorie binnendrong. Conservatieve damesliteratuur kwam er op de leesavonden van Tabitha niet meer in. Toepassen op haar eigen leven deed Truida haar nieuw verworven inzichten echter niet. Met die merkwaardige mengeling van rebellie en pragmatisme die haar kenmerkte, bleef ze haar mevrouwenstatus als basis van haar eigen leven beschouwen. Maar voor haar dochter, het meisje dat alles goed zou maken, koesterde ze heel andere idealen. Ze had voor mij enorme ambities. Mevrouw worden hoefde ik niet van haar, juist niet. Ik moest maar nooit trouwen. Ik moest maar hard werken om een eigen onafhankelijke positie in de maatschappij te krijgen. Een goede baan. Bovendien was ik geniaal. Ik zou vast beroemd worden, want ik kon zo mooi schrijven. En eens zou ik thuis de pers bij mij ontvangen, zei ze. Ze had grote ambities en dat heeft mij geen goed gedaan. Een moeder moet niet over je snoeven. Daar krijg je faalangst van. En die kreeg ik dan ook.